Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft en die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen uit Psalm 38. Psalm 38 vers 1 en vers 2. Psalm 38 vers 1. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. En vers 2, want uw pijlen doen mij dragen, bittere plagen, zij door grieven, vlees en been. Psalm 38 vers 1 en vers 2. Vanmorgen stellen wij ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en de samenvatting daarvan. En in antwoord daarop zingen wij uit Psalm 116. En uit deze psalm zingen wij het derde vers. O Heer, o Geweerd, mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. En het elfde vers. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. 116 vers 3 en vers 11. En vers 11 is de kinderpsalm. Stellen we ons onder de tucht en de belofte van de wet. Waar God spreekt, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naaste is. En Jezus, die de wet volkomen vervuld heeft, zeide: Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed met de bede om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest in het spreken en in het luisteren. En daarna zullen we voorbeden doen voor degenen die zojuist genoemd zijn. Laat ons bidden. Schepper van hemel en aarde, 3-enig God. Wij danken uw grote naam dat u ons hier samenbrengt in dit bedehuis. En dat wij in dit bedehuis in het gebed tot u voor uw aangezicht mogen naderen. Dat we dat zojuist deden door het zingen van de psalmen. Dat we dat ons onder uw aangezicht stelden terwijl wij de wet hoorden vanuit uw woord. Heere, u spreekt tot ons ook vanmorgen weer. Laat ons er stil onder worden. dat u weer tot ons komt. Want als we uw wet hoorden en in ieder van ons, wie we ook zijn, jong of oud, de afgelopen week daarnaast leggen, dan overwegen wie wij zijn voor uw aangezicht. Dan blijft toch die eerste regel die we vanuit Psalm 116 zongen over o Heere. Och, wie het mijn ziel door u gered. Want wij hebben gezondigd met ons doen, met ons laten, met ons denken, met onze gevoelens, met ons spreken, met ons handelen. Heere, dat wij anderen benadeeld of beschadigd of geraakt hebben. Heere, dat wij uit waren op onze eigen eer, op onze eigen voorspoed, op ons eigen ik. Dat wij niet naar u vroegen. Niet u op de eerste plaats van ons leven hadden staan. En dat niet als eerste naar uw wil gevraagd werd. Heren, het liefhebben van u, zoals u de Heere Jezus Christus dat in het Nieuwe Testament ons voorhoudt. Met alle kracht, met alle gedachten, met heel onze ziel. Heren, dat we dan beschaamd het hoofd moeten buigen. En dan bidden wij u ook vanmorgen weer. Vergeef ons onze schulden. Wilt u het wegnemen door het bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heer, en spreek tot ons ook vanmorgen weer dat woord van verzoening. Dat wij zo nodig hebben en anders kunnen wij voor u niet bestaan. Heer, geef dat woord het hart mag raken. Dat het aan zal wijzen inderdaad waar het verkeerd is. Dat we vermaand worden. Maar ook dat het woord juist de volle heerlijkheid van uw verzoenend werk mag tonen. De vreugde van wie u bent. De onpeilbare diepte van uw genade. De liefde in uw nabijheid door uw woord. Heere, want het is toch ook zo dat waar u komt, dat er vreugde mag zijn. Dat we uw wet horen, dat we misschien wel verwonderd zijn geweest. Dat u het zegt, ik ben de Heere uw God. Dat uw geboden niet met een gebod beginnen, maar met een belofte. Dat u daaruit spreekt, u behoort mij toe. Want ik heb u verlost. Bevrijd uit het diensthuis Egypte, Heere. En wij bidden u. Geef dat voor een ieder van ons geld. Bevrijd uit het diensthuis van de zonde. Daaruit losgemaakt, daaruit losgebroken. Uit de banden van de Satan losgemaakt en gesteld onder, in uw koninkrijk, onder uw dienst, in uw dienst. Heere, en dat daaruit geleefd mag worden. Dat het hart naar u uitgaat. En dat we verheugd mogen zijn dat u de eerste bent. Dat u de laatste bent. En dat u er ook vandaag bent. Dat u niet laat varen dat wat uw hand begonnen is. Dat u ondersteunt, dat u draagt. Heer, geef dat het dat ook vanmorgen vanuit uw woord naar voren mag komen. Heer, dat wij tot u mogen naderen. Dat u een hoorder van het gebed bent. En dat u helpt, zelfs tegen de dood in. Heer, u weet wat een ieder van ons nodig heeft, zoals we hier vanmorgen bijeen zijn in de kerk. Met welke gedachten we naar hier gekomen zijn, wat ons bezighoudt op ons werk, in het gezin, op school, op de universiteit of waar dan ook. Gebeurtenissen die ons in beslag kunnen nemen, zorgen die we meenemen, die we niet zomaar thuis achterlaten. Maar geeft u rust en aandacht, dat uw woord alle aandacht naar zich toe zal trekken, dat de ogen op u gericht mogen zijn. Heren, we doen ook voorbeden in deze dienst. Allereerst zeggen we uw naam dank, samen met broeder Kok, die in de afgelopen week, die afgelopen woensdag, een behandeling moest ondergaan. Heren, die behandeling is goed verlopen en we horen zojuist dat hij daar dankbaar voor is. Tegelijk, Heer, is er ook nog een tegenopzien. aankomende week, als de uitslag bekend zal worden, hem verteld zal worden van of het kwaadaardig of goedaardig was. Heren, wij bidden u om uw nabijheid. Wees hem samen met zijn vrouw nabij en ondersteun hem. En geef, Heren, dat de uitslag goed mag zijn aankomende week. Heren, dat daar in u gedankt mag worden. Maar tegelijk als het anders is, dat hij het voor u neer mag leggen. En ook daarin dan achter u aan mag gaan. Heer, het is in uw hand. U weet wat zij beiden daarin nodig hebben. Wees hen goed en nabij. Heer, wij bidden u voor Nienke Molenaar. Wij danken u dat er langzaamaan vooruitgang is in de revalidatie. Wees haar nabij. Geef zegen over die revalidatie. Heer, en geef dat zij verder mag herstellen. Ondanks dat het wellicht nog een lang traject zal zijn. Heer, u weet wat ze nodig heeft. Wees haar goed en nabij. Ondersteun haar en richt haar ogen op u. Uw grootheid. Juist ook als het leven anders gaat. Zodat wij in gedachten kunnen hebben. Heer, wij bidden u ook voor Wijneke en Alexander Kandri. Met hun kinderen, u weet ook wat zij nodig hebben. Heer, geef zegen in de studie theologie die in België gevolgd wordt. Geef vrucht, geef onderwijs, verdieping, opbouw en bovenal verwondering over uw werk, over uw verzoening. En over het feit dat dat uitgedragen mag worden, ook in Togo. Heer, wees bij hen als gezin, u weet wat zij nodig hebben, ook als zij nu hier in Nederland zijn. En bereid hen weer voor, Heer. Als de toekomst hun weg weer terug zal zijn. Heer, zie op ons neer in deze dienst. Als wij hier in dit kerkgebouw onze plaats hebben ingenomen, maar ook als we via de kerktelefoon, misschien zelfs via het beeld aan deze gemeente verbonden zijn, aan deze dienst betrokken zijn. Geef ook daar zegen. Werk ook daar, buiten dit gebouw, met uw Heilige Geest. Dat ook daar ervaren mag worden dat u een God bent die spreekt en die hoort. Heer, u zie op ons neer. Neemt alle zonden weg. Weer de Satan van deze plaats. Om Jezus wil. Amen. We openen Gods woord in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. We lezen Matteüs 9. De versen 14 tot en met 26. Matteüs 9, de versen 14 tot en met 26. Tekst voor de prediking zijn de versen 18 tot en met 26. Dus we lezen Matteüs 9 vanaf vers 14 tot en met 26. En de tekst voor de prediking zijn de versen 18 tot en met 26. Matteüs 9 vanaf vers 14, waar geschreven staat: toen kwamen de discipelen van Johannes tot hem, dat is Jezus, zeggende: waarom vasten wij en de Farizeeën veel, en uw discipelen vasten niet? En Jezus zei tot hen: kunnen ook de bruiloftskinderen treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Een beeld dat we allemaal ons wel kunnen voorstellen. Als je op een trouwerij bent, dan wordt er niet getreurd, dan wordt er niet gevast, dan is er juist vreugde en dan wordt er juist veel gegeten. Nu zegt Jezus, als ik in het midden ben, dan is er geen ruimte om te treuren. Maar waar de bruidegom ben, is waar ik ben, daar is vreugde. Maar spreekt hij verder, de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn en dan zullen zij vasten. Want ook zet niemand een lap ongevuld laken op een oud kleed. Want de zelfs aangezette lap scheurt af van het kleed en er wordt een ergere scheur. En men doet geen nieuwe wijn in oude lederen zakken, anders zo barsten de lederen zakken en de wijn wordt uitgestort en de lederen zakken verderven. Maar men doet nieuwe wijn in nieuwe lederen zakken en beide tezamen worden behouden. Als hij deze dingen tot hen sprak, zie, een overste kwam en aanbad hem, zeggende: Mijn dochter is nu terstond gestorven. Maar kom, leg uw hand op haar en zij zal leven. En Jezus opgestaan zijnde volgde hem en zijn discipelen. En zie een vrouw die 12 jaren het bloed vloeien gehad had, komende tot hem van achteren raakte de zoom van zijn kleed aan. Want zij zei in zichzelf, als ik alleen zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden. En Jezus zich omkerende en haar ziende zeide, wees wel gemoed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond van dezelfde uren af. En als Jezus in het huis van de overste kwam en zag de pijpers en de woelende scharen, zeide hij tot hen, vertrekt, want het dochtertje is niet dood, maar slaapt. En zij belachten hem. Als weer de schare uitgedreven was, ging hij in, greep haar hand en het dochtertje stond op. En dit gerucht ging uit door dat gehele land. Zoals gezegd, tekst voor de prediking, de versen 18 tot en met 26. Waar de bruidegom is, is vreugde. Twee gedachten. De eerste een boodschap van verdriet aan de bruidegom. En de tweede een boodschap van vreugde van de bruidegom. Dus waar de bruidegom is, is vreugde. Twee gedachten. De eerste een boodschap van verdriet aan de bruidegom. En de tweede een boodschap van vreugde van de bruidegom. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 89. 89 vers 5, vers 7 en vers 19. 89 vers 5. Gij temt de woeste zee. Zij luistert naar uw wil. Hoe hoog zij zich verheft, gij wenkt en zij is stil. Vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur en deze psalm spreekt extra. Vanmorgen was het mistig, in ieder geval toen wij hier naartoe reden. En de mist was er en hij is ook zo weer weg. Het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur, het is er en het kan zo afgenomen zijn. Psalm 89, vers 5, vers 7 en vers 19. Matteüs 9, vers 18 tot 26. Waar de bruidegom is, is vreugde. Twee gedachten, een boodschap van verdriet aan de bruidegom. Een boodschap van vreugde van de bruidegom. Gemeente, hier gebeurt nogal wat. De discipelen van Johannes komen tot Jezus met de vraag, zoals we net lazen: Heren, waarom vasten uw discipelen niet? En terwijl Jezus aan die discipelen, misschien op de achtergrond nog fariseeërs, zijn eigen discipelen, verder weg eromheen de scharen, uitleg geeft over dat vasten, over het staan in het koninkrijk van God, wat het betekent dat Hij gekomen is. Als Hij deze dingen sprak, zegt vers 18, als de bruidegom spreekt, zie, let op, er komt iemand aan. Wat tussen de regels doorklinkt, die zich door de menigte heen werkt, tussen de discipelen door, recht op Jezus af. En voordat je het beseft dat hij bij Jezus komt en hij aanbidt hem, wat betekent dat? Hij gaat lang uit voor Jezus op de grond liggen. En het is niet zomaar iemand die eraan komt smellen, die daaraan is gekomen, die daar knielt, die daar aan de voeten van Jezus ligt. Dat is de voorzitter van de synagoge. Een overste. De man die aan het hoofd staat van de synagoge, die bepaalt hoe het daar gaat, die thuis is in de schriften. En een man die van aanzien, die van statuur is. Heel Capernaum kent hem. Ja, Iris weet wij de andere evangelie. Die knielt voor Jezus. En niet zomaar. Als deze man daar in het stof ligt, daar aan de voeten van Jezus is, dat zegt hij direct. Hij breekt in op die preek van Jezus en hij zegt: Heere, mijn dochter is nu terstond gestorven. Doch kom, leg uw hand op haar en zij zal leven. Daar ligt geen overste. Daar ligt een vader aan de voeten van Jezus. Een vader die aan het bed van zijn dochtertje heeft gestaan, een jaar of 12 oud. En die heeft gezien hoe het leven uit het lichaam, uit dat meisje wegvloeide. Hoe heeft hij daar gestaan? Machteloos. Gezocht naar hulp. Geen uitkomst. Gestorven. Aangrijpend. Als je het niet meegemaakt hebt, dan kun je het niet indenken. Ik heb het niet meegemaakt, maar er zullen onder ons vast mensen zijn die het wel hebben meegemaakt. Die kunnen aanvoelen, die begrijpen wat deze man, wat deze overste, wat deze vader aan de voeten van Jezus Christus brengt. Waar moet je anders naartoe? Als dit in je gezin gebeurt. En als je hoort dat Jezus in de buurt is. Er naartoe. Voor hem knielen. Tot hem bidden. Dat kost deze man alles. Man van aanzien, een man van eer, eentje uit de synagoge. Als wij hem zouden moeten indelen, categoriseren, dan delen we hem in bij de fariseeën en de schriftgeleerden. En dan nu ten aanzien van iedereen. Dat hij daar voor Jezus Christus in het stof ligt. Dat hij voor iedereen laat zien, ik moet bij hem zijn en ik neem zelf niets mee. Kan niet meer dan voor hem liggen. Hem aanbidden, tot hem bidden. Er is er maar één die helpen kan. Want hij komt tot hem, hij bidt en bidt hij dan twijfelachtig. Zit er twijfel in zijn gebed? Mijn dochter is nu terstond gestorven, zij is overleden, komma, maar, doch, maar. Hij bidt tot Jezus, niet twijfelachtig, niet met een misschientje, niet met zou het eens kunnen, nee. Kom, als u komt en als u uw hand op haar legt, dan zal ze misschien leven. Nee, dan zal zij leven. Hij komt tot Jezus, hij ligt daar en hij bidt, Heere, als u komt en als u slechts uw hand op haar legt. Zegenend gebaar, hetzelfde woord wordt gebruikt als de moeders hun kinderen tot Jezus brengen. Dat ze zeggen, opdat hij hen de handen op zal leggen. Zo deze vader, die bidt, Jezus, als u komt, als u bij mijn dochter de hand oplegt, dan zal zij daadwerkelijk leven. Dan zal niet meer de dood in mijn huis regeren, maar dan zal u regeren. Dan is er niet meer de dood, maar dan is er het leven. Als u komt, dan zal ze leven. Wie een beetje thuis in het evangelie, die weet, die gaat het erom spannen. Want ja, er zijn al veel vragen aan Jezus gesteld. En ja, hij heeft al vele wonderen gedaan. Blinden die het gezicht kregen, doven die gingen horen, kreupelen die gingen lopen, zieken, de schoonmoeder van Petrus, ook in Capernaum, die weer genezen werd. Dat meer er vlakbij, waar de storm was en Jezus sprak en het werd wat stil, het werd als de spiegel waar je jezelf in terug kunt zien in het water. En aan de overkant in Gadara, waar de demonen zijn uitgedreven. Maar van dood levend. Dat er iemand tot hem komt die het zegt, Heer, als u komt, dan zal er leven zijn. Dat is nog niet eerder gebeurd. Dat staat nog niet eerder beschreven hier in Matteüs. Het is bijna of alle omstanders daar even de adem inhouden. Wat zal hier gebeuren? Hoe zal Jezus daarop antwoorden? En misschien wel een moment stilte ook voor ons, als je bedenkt hoe deze man tot Jezus komt, wat hem erbij brengt, maar ook welk vertrouwen. Hij komt daar niet zomaar. Hij komt daar in volle overgave, in het volste vertrouwen, in alle verwachting van Jezus Christus. Wat zegt het ons? Hij aanbad hem. Hij bidt tot Jezus. U toch ook? Jij? Hoe? Met welke verwachting? Welke klem ligt er in uw gebed als u tot Jezus Christus nadert? Wat verwacht u van hem? Of is het gebed iets wat erbij hoort? Je spreekt het uit, maar als je het gesproken hebt, ben je het alweer vergeten. Hier, deze man komt in geloof tot Jezus Christus, in de volle verwachting, in de overtuiging, in het geloofsvertrouwen op hem, dat hij alleen uitkomst zal, maar ook kan geven. Dat waar die ook naartoe gaat op deze wereld, daar in Capernaum, bij wie hij ook zal zijn, hij moet bij Jezus zijn. Niemand anders die naar hem kan horen en die hem uitkomst kan geven. Zo tot Jezus gaan met uw kinderen. Als vader. Als moeder. Als opa. Als oma. Voor hem te knielen en hem te bidden, hem te smeken. Om zijn hulp, om zijn bijstand. Heer, als u komt in het leven van mijn kinderen. Heer, als u komt in het leven van mijn kleinkinderen. Als u slechts uw zegenende handen over hun leven uitstrekt, dan zullen zij leven.
deze aarde, dan zullen zij behouden zijn. Dan zullen zij niet meer van hier zijn, maar dan zijn zij van u. Aan zijn voeten, omdat hij dat kan, omdat hij dat wil, omdat hij genadig is, omdat hij de Zoon van God is, omdat zijn bloed gestort is. Of als jongeren. Bidden. Zoals deze man, zoals deze Jairus. Je hebt nog geen kinderen. Maar wellicht wel aangrijpende dingen meegemaakt in je leven. Of wellicht dat ook niet. Maar wel bidden. Is het daadwerkelijk in verwachting dat hij hoort en dat hij antwoordt, dat als hij komt, dat wat je vraagt daadwerkelijk gebeuren zal? Dat je gelooft. Dat je verstand, maar zelfs tegen het verstand in, want hoe kun je bidden om de opwekking van je dochtertje? Als het voor jezelf bijkans onmogelijk is, toch, heren, bij u zijn alle dingen mogelijk. Daar wijst deze man ons naartoe, naar Jezus Christus. Heere, als u komt, als u nabij komt, als u mijn dochtertje zegent, als u uw handen uitstrekt, dan zal zij leven, dan zal zij opstaan, dan zal zij eten, dan zal ze met ons zijn. Hoe weet deze man dat? Hoe kan die zo met deze vraag tot Jezus gaan? Wat drijft hem uit? Ja, zegt u, de Heilige Geest is in hem bezig, die werkt in hem. Hij brengt hem aan de voeten van Jezus Christus, ja. Dat is waar. Maar veel meer resoneert hier ook op de achtergrond. Dat is deze man, die kent het Oude Testament. Hij kent de verwachting van de Messias. Hij weet, wij verwachten er een die komt. En wat doet hij? Zegt Jesaja. Hij is het die blinden het gezicht geeft. Hij is het die doven doet horen. Hij is het die gevangenen in vrijheid stelt. Hij is het die in de duisternis zitten in het licht brengt. Zo zal Jezus het later aan Johannes de Doper laten boodschappen. Als Johannes de Doper het afvraagt: Heer, bent u het die wij verwachten of verwachten wij een ander? Deze man komt op het woord. Hij ziet in Jezus Christus daadwerkelijk de Zoon van God. Hij die verwacht is de Messias die in Israël komen zou. Naderen tot God op het woord. Maar ook naderen tot hem omdat hij u kent en omdat u hem kent. Dat je voet knielt, niet omdat hij een vreemde is, maar omdat u aan hem toebehoort. Niet omdat je op afstand leeft, maar daadwerkelijk knielt bij hem. Dat je moet zeggen, als hij mij bevrijd heeft, als hij mij in het leven gesteld heeft, als ik leef door zijn genade, zou mij dan bij de dingen van vandaag de dag ook niet helpen? De overste kwam en aanbad hem. Jezus geeft geen antwoord, maar hij staat op. Jezus geeft zittend onderwijs. Vers 19, hij staat op en volgde hem en zijn discipelen. Jezus staat op. Jairus loopt vooruit. Jezus erachteraan en de discipelen met hem. Op weg naar zijn huis. Ja, zegt iemand, nu gaat u even iets te snel. Als ik deze geschiedenis overdenk, zoals ik hem ken uit de kinderbijbel en van de zondagsschool en van op school en van zelf het overdenken en lezen, dan komt Jairus met dat gebed, maar dan is dat dochtertje nog in leven. Ze is ziek, ernstig ziek, bijna gestorven. Hij komt tot Jezus en ze gaan op weg en dan komen de knechten van Jairus, van de overste, en die komen vertellen: houd u maar op, want ze is gestorven. En dan pas gaat het verder dat Jezus tot hem zegt dat zijn geloof niet ophouden. Geloof alleen, volg mij. Maar hier. Ze is gestorven, Jezus gaat mee en dan we lezen verder in vers 20, dan komt er nog die vrouw.
Wat gaat het mis? Nergens wat u in gedachten is, dat klopt. Als je Marcus of als u Lucas erop naleest vanmiddag thuis, je zou ze naast elkaar leggen, de drie geschiedenissen, Matthäus, Marcus, Lucas, dan zou je zien, die andere twee, die zijn een stuk langer als de geschiedenis hier in Matthäus. Er worden veel meer details verteld en er wordt inderdaad verteld van die knechten die komen, de namen worden verteld, de leeftijden, hoe het precies eraan toe gaat, wie er zo meteen bij zullen zijn als dat dochtertje wordt opgewekt. Matthäus doet het allemaal niet. Waarom niet? Matthäus die legt hier heel sterk de nadruk op het staan van de bruidegom, het teken van vreugde. En dan dat inbreken van de dood, daar op het moment dat de bruidegom daar staat te spreken. Matthäus die heel sterk de tegenstelling tekent en dat Jairus de bid terstond nu gestorven. Dat heel sterk de tegenstelling getekend wordt, Matthäus geleid door de Heilige Geest, dat heel sterk daar tekent het leven en de dood. En dat de oogst komt in dat vertrouwen op Jezus Christus. Ook in die andere geschiedenis, zelfs als een meisje gestorven is, dan staat hij niet op, dan gaat hij niet weg. Hij blijft daar bij de heiland. Wat Matthäus het uittekent waar hij komt, deze overste. Dat de dood en het leven tegenover elkaar staan. Wat voor ons een tegenstelling kan lijken, dat hier Matthäus het gebruikt om uit te tekenen dat Jezus daar daadwerkelijk hoort en volgt. Hij volgde hem. En zie, weer een inbraak. Als we op weg gaan dat die vrouw komt. En wij hebben voorinformatie, bij ons wordt geschreven, vers 20 en vers 21, ze is 12 jaar ziek geweest, 12 jaar het bloed vloeien. Ze is 12 jaar onrein geweest, ze heeft 12 jaar het huwelijk niet kunnen genieten, ze mocht 12 jaar niet in de tempel komen, ze mocht 12 jaar niet onder de mensen komen. Met andere woorden, deze vrouw stond buiten. Geen vreugde. 12 jaar. Ze komt tot hem. Let op de tegenstelling. Die overste komt daar in het openbaar. Die knielt daar aan de voeten van Jezus. Iedereen die het ziet, deze vrouw, ze wringt zich door de menigte. En ze raakt de zoom een klosje aan het kleed van Jezus aan. En ongezien draait ze zich om en ze vertrekt weer. Want, zegt ze, als ik het hem aanraak, zal ik dan misschien genezen? Nee, dan zal ik genezen zijn. Datzelfde verwachting. Als ik bij Jezus kom, of Jezus komt bij mij, dan zal ik leven, dan ben ik genezen. Dan vers 22, dan zien de oversten pas, dan zien de discipelen, dan zien de omstanders dat Jezus zich omkeert en dat hij ziet. En zegt, wees welgemoed dochter, uw geloof heeft u behouden. Ze werd gezond van dezelfde uur af, brengt ons bij onze tweede gedachte. Die vrouw die daar komt en dat Jezus zich omdraait en het zegt, uw geloof heeft u behouden. Het is of dat Jezus de hand bij de overste op de schouders legt. En het laat zien, kijk, zij komt bij mij. Ze heeft mij aangeraakt. Ze is genezen. Het is of dat Jezus hem ondersteunt op weg naar het sterfhuis, op weg naar dat bed waar zijn dochtertje ligt van de overste. En het zegt, wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Ik hoor en ik verhoor. Ik ben het daadwerkelijk die de macht heeft om te genezen, om te redden. En voor ons de les. Je kunt in het openbaar tot Jezus gaan. Je kunt in het verborgen tot Jezus gaan. Maar daar valt de nadruk niet op.
Het gaat niet om hoe wij tot hem gaan, maar het gaat er wel om dat u, dat jij, dat ik tot Jezus toe ga. Die overste die zijn eer naast zich neerlegt, hij buigt daarin het stof. Iedereen kan het zien. Dat zullen de farizeeën en de schriftgeleerden in de synagoge gedacht hebben. Hij is ook een overloper. En die vrouw die niet onder de menigte mocht komen, onrein, die op afstand moet blijven, die tegen die wetten ingaat, er doorheen breekt en bij Jezus komt. Niet hoe, maar dat, daadwerkelijk wie u ook bent, met wat u ook worstelt, wat je ook in bedwang houdt, waar je onder gebogen gaat, wat je tegenhoudt, wat je beklemt. Hoe je ook in gedachten bedenkt hoe het zou moeten om bij hem te komen. Je kunt heel lang nadenken over de weg naar hem toe. Maar de weg niet gaan naar hem toe. Terwijl hij doorklinkt. Tot hem naderen. Want waar zouden wij anders moeten zijn dan bij hem alleen. Voor genezing, voor redding, voor leven. Bij de bruidegom. Die vreugde schenkt. Die hoop geeft. Die verwachting geeft. Die genadig is. Wiens bloed gestort is. De geloof heeft u behouden. En Jezus loopt door. Hij komt in het huis van de overste. Bij het huis. Hij ziet de pijpers en de woelende schaar. Dat zijn de fluitisten, de trompetisten die donkere tonen daar in het huis hebben gemaakt. De mensen eromheen, woelende scharen, klaagvrouwen die ingehuurd zijn om rouw te bedrijven. Het zijn mensen die elke dag opnieuw in aanraking komen met de dood. Als we ons kunnen vergelijken met de begrafenisondernemer die ook elke dag daarbij geconfronteerd worden. Mensen die exact weten wat het betekent om in een sterfhuis te zijn. Jezus komt. Hij kijkt die mensen aan en wat zegt hij? Vertrekt. En ik zeg het nu zacht, maar het klinkt daar als een bevel. Hij ziet die mensen daar staan, dat huis is er vol van, het zijn er niet een paar, het zijn er een heleboel. En daar klinkt zijn bevel, vertrekt, ga uit, weg hier. En in vers 25, wat staat er? Dezelfde woorden als die later geschreven staan, als Jezus het tempelplein leegveegt. Vers 25, als nu de schare uitgedreven was. Hij jaagt ze dat huis uit. Waarom, zegt hij? Het is niet gestorven. Ze slaapt. Voor hem is de dood als een slaap. Er is geen plaats om te rouwen. Waar hij komt, daar is het leven. Vertrekt, ga uit, weg hier. En hij dreef het huis uit, het huis wordt leeggeveegd. En zij belachten hem. Als we dat horen. Jezus die zegt tot hen, zij die steeds opnieuw met de dood in aanraking komen. Ga uit, ze is niet gestorven, ze slaapt slechts. Dat kunnen ze niet serieus nemen, daar kunnen ze niets mee, ze belachen hem, dit is onzinnig. Hoe kan hij dat nou zeggen, zij die het weten, ze is gestorven, ze ligt daar, ze zal begraven worden. Daar kunnen ze niks mee. Dit woord van Jezus, daar hebben ze geen plaats voor. En de scharen belachten hem. Er komen er twee in geloof tot Jezus. Heer, ontfermt u zich. Als u komt, dan zal zij leven. Dan ben ik genezen. Dan hier de menigte, de scharen die als Jezus tot hen spreekt. Niet knielen. Niet buigen, zelfs niet verwonderd zijn, geen verwachting hebben dat als hij spreekt dat het gebeuren zal. Ze lachen hem uit,
Daar kunnen ze niks mee. Zal de overste gedacht hebben. Staat in die massa alleen. Wel, hij daar gestaan hebben, wat zal er door hem heen gegaan zijn als hij Jezus daar ziet, als hij al die mensen ziet, zijn buren, zijn volksgenoten, zijn stadsgenoten.
Als je het zo leest, dan zou je bijna tot je doordringen. Wie heeft het hier bij het verkeerde eind? Al die mensen of die twee?
Wat was uw reactie geweest? Of jouw reactie? Er in het sterfhuis staat en Jezus komt binnen en hij stuurt je begrafenisondernemer weg. Wegwezen. Ze slaapt niet, ze zal leven. Het is niet dood, ze zal slapen, ze zal leven.
Welke kant staat u? Is dat waar hij komt?
Dat u het gelooft.
Dat waar hij spreekt, dat u buigt onder het woord.
Dat hij bij u is in uw leven. Dat je moet erkennen, Heere, u heeft mij van dood levend gemaakt.
Bij u zijn alle dingen mogelijk.
Of gaat het verstand te boven?
De reactie van de schaar is ten diepste hypermodern.
We kunnen het niet beredeneren. Hoe kun je het uitleggen? Ga met een collega die niet kerkelijk is, die nooit in de kerk komt, tot een rondje op de begraafplaats doen en zeggen, hier, alle graven die wij hier zien, één voor één. Zelfs de urnemuur daar. Die gaan open.
Als Jezus terugkomt, dan gaat hier alle graven open. De urnemuur gaat overeind. De zee geeft haar doden terug.
En ze zullen staan voor het aangezicht van Jezus Christus. Kun je het uitleggen? Durf je het überhaupt uit te leggen? Gaat ons verstand te boven? We belijden het vanmiddag, inderdaad. Ik geloof de wederopstanding der doden.
Wacht u daadwerkelijk dat je vader, dat je moeder, dat uw overleden kind uit het graf zal opstaan? De volle verwachting dat Jezus weer komt. In de volle verwachting dat hij de dood overwonnen heeft. In de volle verwachting dat hij leeft.
Als je hem niet kent, Jezus Christus, dan kun je er eigenlijk niks mee. Wij zullen in de kerk niet lachen om het woord wat hier geschreven staat. Wat je collega misschien wel doet, die zegt, hoe kun je dat nou geloven, man? Maar wie Jezus kent, wie de vreugde van de bruidegom kent, wie leeft door zijn genade,
wie het heeft gezien met eigen ogen door het woord hem aanschouwt op het kruis op Golgotha, dat hij niet alleen heerst over de dood, maar dat hij de dood is ingegaan en de dood door is gegaan en de dood overwonnen heeft.
Dat de steen is weggerold, dat het graf is leeg. Hij leeft. En hem te volgen. Je kunt het niet verklaren, maar wel geloven.
Je kunt het niet uitleggen, maar wel hopen. En getuigen
dat wie leeft door hem zal leven.
Hij drijft ze uit, hij stuurt ze weg.
In Jezus komt het koninkrijk der hemelen naderbij, staat in het begin van Matthäus.
Het koninkrijk God, zegt Jezus Christus, ga uit.
Matthäus 24. Als hij weer komt.
Als wij zullen staan dat hij het zegt tot ons, tot
die bij hem behoren, komt binnen, gij gezegende mijns vaders, en beërft dit koninkrijk. Maar wie hem hier niet gelooft,
dat hij de koning der koningen in de ogen kijkt en zegt, ga uit.
Vertrekt. Weg van hier. Ik ken u niet, want gij hebt niet gewild.
Komen tot Jezus Christus, ook juist met die worsteling in het gebed, in de verwachting dat hij daar tegen uitkomsten heeft.
Hij komt.
Als hij komt, dan zal zij leven als hij in het huis gekomen was. Hij gaat binnen. Zegent hij haar? Nee, wat staat er in vers 25? Hij grijpt haar. Hij die er komt, als de hoge priester. Hij komt binnen. Zegenen, dan zou hij de handen er nog boven kunnen houden. Ik zegen u. Zoals de hoge priester Aaron dat deed. En voor de hoge priester onder het Oude Testament, God, die mocht geen doden aanraken. Zelfs zijn vader of moeder niet. Staat met nadruk in Leviticus geschreven. Leviticus 21, vers 11. Maar waar hij, Jezus Christus, binnentreedt, daar grijpt hij de doden met kracht. Het is wat er doorklinkt. Zijn hand is met macht, kracht. En hij is die de dood overwinnen zal. Dat waar hij grijpt, niet meer loslaat. Red uit de banden, uit de klauwen van de dood. Hij komt. En hij grijpt, hij toont daar. Hij is meer dan de hoge priester van het Oude Testament. Hij is de Zoon van God, de Messias. Hij is gekomen. Daar bij dit meisje om te betonen dat hij het is. Als proclamatie richting Pasen dat hij de dood overwinnen zal. Voor ons. Om tot hem te gaan. Met dat gebed. In die verwachting. In dat geloof. Dat hij hoort. Dat hij verhoort. En nee, niet elke genezing die krijgen wij. En niet elke dode, of niet ieder die voor de poorten van de dood ligt, blijft in leven. Maar het klinkt wel door. Dat hij het is die het leven geven wil, kan en zal. Dat de dood dan slechts de doorgang tot het eeuwige leven is. De doorgang tot het vaderhuis. De doorgang tot de bruidegom. Door de dood tot de vreugde. Maar tegelijk ook. Niet te klein van hem denken. Als je ziek bent. Niet te klein van hem denken. Als het leven moeilijk is. Niet te klein van hem denken. Als het anders gaat als dat wij verwachten. Maar tot hem gaan. Heer. Als u komt. Dan is het goed. Amen. Zingen wij een antwoord op de prediking, Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. 56, vers 5.
eindigen met dankgebed. Heer, wij danken u voor uw woord, dat u het toont, tot u te moeten naderen. Wie we ook zijn en hoe we ook komen, van u rijk zijn of arm. Vastzitten in allerlei gedachten over hoe het moet, te naderen tot u, of juist niet. Maar toch, Heer, het komt erop aan om aan uw voeten terecht te komen. Heer, bij alle worstelingen die daarover kunnen zijn, wilt u mensen naar u toe trekken. Lokken door uw woord en door uw geest. Heer, wij bidden u ook voor ouders die net als deze man, net als deze vader in uw woord een kind verloren hebben. Misschien in de moederschoot. Of al op oudere leeftijd. Hoe het ook is, Heer. Pijn die meegaat het leven door. Verdriet. Dat aan de oppervlakte kan blijven. Wilt u zich ontfermen? Wilt u troosten? Wilt u nabij zijn? En toon door uw woord dat u weet wat het betekent om een kind te verliezen. U die uw zoon verloor, gestorven, maar in glorie en triomf is opgestaan uit de dood. Heere, richt daar de ogen op dat u de dood overwonnen heeft. Dat er behoud is in u en door u. Bidden wij u voor een ieder van ons. Geef dat dat geloof mag leven, beoefend en onderhouden wordt. Heer, en dat er gebed mag zijn in de verwachting van u, dat u hoort voor de gemeente, voor de broeders van de kerkenraad, voor de predikant die u aan deze gemeente verbonden heeft, dominee van den Brink. Heer, en dat er veel gebed mag zijn, dat er zegen komen zal. Want waar u bent, Heere, daar zal zegen zijn. Dat bidden wij u ook voor dit deel van de stad waar u deze gemeente gesteld heeft. Als er bijzondere diensten zijn voor wat betreft het evangelisatiewerk. Heere, wees u daar in het midden. Schenkt u zegen dat de kerk hier in Kralingsverveer gebouwd mag worden. Uitgebouwd mag worden, vergroot mag worden. Dat het een getuigenis mag zijn hier in deze omgeving naar u. Dat het mag uitlopen op uw eer, de eer van uw naam. En alle zonden weg die er waren in deze dienst. Breng de gemeente hier vanmiddag weer samen. Geef zegen op uw woord dan. Zie op ons neer om Jezus wil alleen. Amen. Tot slot Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. 56 vers 6. eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.